Goedemorgen allemaal op deze oudejaarsdag. En dan, dan denken we na over de tijd, want Jilde net ook heeft benoemd. Ja, wij hebben de tijd, maar we hebben het eeuwige leven. En het is mooi om ook deze oudejaarsdag om na te denken over het eeuwige leven. En het is ook mooi om dat te doen vanuit het woord, om dat te lezen, om daarover na te denken, wat de Heere God daar ook in tot ons te zeggen heeft, vanuit Johannes 5. Johannes 5, vanaf vers 22. Johannes 5, vanaf vers 22 tot en met vers 27. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Omdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. En wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, wie mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. En wil ik ook een stukje lezen uit Johannes 6, vanaf vers 36 tot en met 48. Johannes 6, vanaf vers 36. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neer is gedaald. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en de moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is, heeft de Vader gezien. En dan voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. En ik wil ook lezen uit Johannes 3, vanaf vers 35 en 36, Johannes 3, vers 35 en 36. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Ik wil de tekst van Johannes 5, vers 24 nog een keer lezen. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En dan hoofdstuk 6, vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Het thema waar ik over na wil denken is, heb gij eeuwig leven? Naar aanleiding van de woorden van horen, zien en geloven. Voordat ik daar dieper op in wil gaan, dan wil ik nadenken, zeg maar, voor even de Johannesbrief. Johannes is een bijzondere persoon. En, ja, wat heeft nou Johannes tegen ons te zeggen? En we hebben 4 evangelisten. Ik heb veel gesproken uit de brieven. En het was ook echt op mijn hart om te lezen weer in de evangeliën. Dus te zien hoe de evangelisten erover spreken en wat de woorden van de Heer Jezus zelf zijn. En uiteindelijk kwam ik bij dit tekstgedeelte. En dan zien we in dat denkproces, dan denk ik van ja, evangelisten. En er zijn 4 thema's in de evangelie. Dus elke evangelie heeft zijn eigen thema. En als ik dat zeg, welk thema spreekt Matthäus? Hoe spreekt Matthäus over de Messias? En wat zegt Marcus? En wat zegt Lucas? En wat zegt Johannes? Hebben jullie daar enig idee bij? Of is dat een moeilijke vraag?
Die antwoorden horen nou?
Ja?
Matthäus spreekt als Jezus als koning.
Ja?
Marcus denk ik over zijn bezorgdheid. Hoe het moet niet bezorgd is. Dat het naar de fariseeën hoe we leven. Dat er altijd eruit is om zich te openbaren, omdat mensen tot de hoge zaligheid zal komen.
Jezus, zoon van de mensen.
Lucas.
Lucas, ja.
En Johannes?
Als de zoon van God.
Als de zoon van.
Ik ben.
Ik ben? Ja, om het even kort samen te vatten. Matthäus als Jezus als de koning der Joden. En Jezus als dienstknecht in Marcus. En in Lucas Jezus als zoon des mensen. En Johannes Jezus als zoon van God. Maar we willen deze morgen inzoomen op Johannes. Ja, welke bijnaam kreeg Johannes? We hebben een gedachte over Johannes, maar welke bijnaam kreeg Johannes?
De discipel die Jezus lief
had. Ja. En welke bijnaam had hij nog meer?
Dit was zoon van de donder.
Ja, zoon des donders. Het lijkt zo tegenover elkaar, hè? De liefdevolle apostel. En dan krijgt hij van de Heer Jezus zelf. Dan denk je, ja, ik kan een bijnaam krijgen van iemand die hem haat of zo. Of die echt een vervelende gedachte over hem heeft. Maar van de Heer Jezus zelf krijgt Johannes de bijnaam Zonen des Donders. Boanergus. En ook Jacobus kreeg die bijnaam. Samen leefden ze daar een bepaalde karakter hoe ze naar mensen spraken, zeg maar. Dat kan soms overkomen als zeer heftig. En ik denk dat hij daarom ook die bijnaam heeft gekregen. Het is trouwens wel positief. Het is niet een negatieve naam. Johannes heeft enkele brieven geschreven. Welke brieven heeft Johannes geschreven? Johannes 1, 2 en 3. En Openbaringen en Johannes zelf. Dus vijf brieven heeft Johannes geschreven. Dat is heel mooi ook om dat te weten, hoe intensief Johannes dus ook in het schrijven is geweest in de Bijbel. We kennen ook hoe Johannes leefde op de tijden. Toen de Heer Jezus op aarde leefde, hij hoorde bij de vaste kern, de drie discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus, die elke keer betrokken waren bij de intensiteit waar de Heer Jezus ook leefde op de aarde. Ja, en dat moment ook op de berg van de verheerlijking, toen mochten Jacobus, Johannes en Petrus mee de berg op en ook daar Elia en Mozes ontmoeten. Zo had in de kring van de discipelen had Jezus ook mensen waar hij diepere dingen mee deelde. Ja, die meer mee mochten maken dan de andere discipelen. Maar ze waren niet minder. Maar ze mochten gewoon andere dingen meemaken. Dus een klein stukje van de achtergrond van Johannes zelf. En dan wat is dan de kern, het sleutelwoord van de brief van Johannes? Als je aan Johannes denkt, kijk, Johannes denken we aan liefde. Maar waar denken we nog meer aan als we de Johannesbrief lezen? Voorwaar?
Geloof in het eeuwig leven, dat heel vaak voor.
Ja.
Ik ben.
En nog een sleutelwoord. Kan ik het nog. Gooi maar op de beamer. Het sleutelwoord in Johannes is geloven. Je hebt een keuze uit twee mogelijkheden voor jouw leven. En dan zie je dat door heel de brief heen, opdat zij zullen geloven. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is het hart van Johannes om in heel de brief naar voren te brengen. Het geloofsvertrouwen in de Zoon van God. En dan ook daaraan gekoppeld dat je daarin die de Zoon geloven het eeuwige leven hebben. Dus we denken aan oudjaar, tijd. Het ene jaar gaat voorbij, we gaan het andere jaar weer in. Maar we hebben eeuwig leven. En eeuwig leven hebben we misschien de gedachte van, er komt nog eeuwig leven. Maar het eeuwige leven begint nu voor degenen die in hem geloven. Een nieuw leven, helemaal geworteld in de Heer Jezus. En je hebt keuzemogelijkheid. Twee keuzemogelijkheden. Geloof of ongeloof. Je kunt de Heer Jezus aanvaarden in het zoonschap, dat de Heer Jezus de enige is die redding kan bieden. Dat de Heer Jezus de enige is die volkomen verlossing kan geven. Want als we in de wereld kijken, er is heel veel geloof. En ook die zijn oprecht en zijn vol passie voor hun geloof. Maar voor ons als kern, wat wij geloven, is dat de Zoon van God eeuwig leven geeft. En dat door de Zoon van de Heer Jezus Christus de enige weg dat behoud is. En je kunt dat aanvaarden, of je kunt het verwerpen. Je kunt het geloven, of je gelooft dat niet. Het is niet een middenweg van ja, een tussenweg. En ik geloof zeg maar in de kringen waar wij misschien mee optrekken of mee leven, dat me er graag het tussen hangt. Ik geloof wel, maar het is niet zeker. Maar je gelooft, of je gelooft niet. Die tussenweg, dat is een hele bizarre weg. Ik wil er niet, daar ook gewoon helemaal niet over nadenken. Ik wil me alleen richten zeg maar, op die duidelijkheid. Je aanvaardt de Zoon, de Heer Jezus Christus, als verlosser voor jou, of je aanvaardt hem niet. En dan is er niet meer van wat voel ik, wat beweegt mij, wat ervaar ik, wat gaat er allemaal mee om. Maar het is maar één punt waar we ons op hoeven te richten. Op de Heer Jezus. Wil Hij jou redden? Wil Hij jouw zonde vergeven? Of wil Hij dat niet? En geloof je dat dat voor jou is? En aanvaard je Hem als jouw zaligmaker? Of niet? Of geloof je en aanvaard je dat woord niet? Het is het woord horen. Nu mogen we het woord horen. En we mogen het ook gaan zien. En dan komen we ook tot het punt van het woord horen. En we gaan dan ook verder daar ook over nadenken over het woord zien. En de Heer Jezus geloven. En bij het zien wil ik al bij voorbaat al een richting aanwijzen geven, zeg maar. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan zul je eeuwig leven hebben. Je bezit dan nu al het eeuwige leven. Het eeuwige leven is geen toekomst, maar je mag er nu in leven. En dan komen we ook uit bij Johannes 5, vers 22, waar ik begon te lezen. Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat allen die de Zoon eren, zoals zij de Vader eren, wie de Zoon niet eert, eer de Vader niet die hem gezonden heeft. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Ja, het vaderbeeld. Hoe denken wij over God de Vader? Hoe denken wij over God de Zoon? Welke gedachten hebben wij over de Vader? Misschien dan. Al moet je nu niet gaan denken. Geef nou eens gewoon een antwoord zo uit je hoofd. Niet denken van ik moet een goed antwoord geven. Maar wat denk je nou in je hart? Wie durft daar iets over te zeggen? Wat je over de Vader denkt? Het hoeft niet goed te zijn, maar gewoon wat je nu denkt. Wat je nu denkt is goed, want dat denk jij. En ik wil horen wat jij denkt.
Onvoorwaardelijke liefde.
Mag ook heel negatief zijn, hè?
Als ik het niet zie, zorgt hij toch voor
mij. Als je het niet ziet, zorgt hij toch voor jou.
De schepper die zijn schepsel kwijt is waar hij recht op heeft.
De schepper die zijn schepsel kwijt is waar de Vader recht op heeft. Om mee samen te leven in volmaaktheid. Hij is betrouwbaar voor mij en hij houdt zijn hand om mij heen.
Soeverein, liefde en in zijn rechtvaardigheid en oordeel hebben ons niet nodig. Hij mag het zelf bepalen wat hij denkt, wat hij doet, wat hij besluit. Niemand anders kan het tegenhouden.
Ja, hij is soeverein in zijn liefde
en in zijn oordeel.
En in zijn oordeel.
Autonoom.
Ja.
Heilig en niemand kan God de Vader zien zonder dat hij in deze tussen staat.
Ja. Hij is heilig, niemand kan hem zien dan door de tussenkomst van de Heer Jezus Christus.
Van de Heer Jezus als borg is geïnfecteerd vuur.
Ja, zonder de tussenkomst van de Heer Jezus is God een verterend vuur voor ons.
Jaloers.
Hij is een jaloers God. Op zijn eer. Het doel van mijn bestaan. Nog iets breder, kan dat of niet? Of is dat lastig? Het doel van mijn bestaan.
Als Jezus tussen ons en de Vader staat, ja, Hebreeën 4, en wij hebben de toegang door de hoge priester, schept dat ook afstand voor mij?
Oh, sorry, ik heb me niet goed
gezien. Als de Vader tussen, als de Zoon tussen de Vader en ons staat,
ja?
Vind ik dat best lastig. Om dat, hem echt als Vader te zien, omdat ik door iemand heen tot hem moet komen.
Ja?
Dus als je zegt over iets negatiefs.
Ja.
Dat vind ik
vind het eerlijk gewoon. Dat is ook mijn. Ik ben blij dat je dat daar die weg nu. Sla nog eens verder die weg in. Wat even ervaren wij nog meer? Want we weten nu, we zeggen nu allemaal kennisdingen. Maar ik wou graag gevoelsdingen. Wat voel je?
Nou, het staat wel vaak van hem kennen. Dat ik wel denk, ja, hoe ken je hem echt? Zeg maar. Wie is God de Vader nou echt?
Ja?
Ik voel verwondering als ik bedenk dat hij echt voor mij houdt, zonder, zelfs toen ik een zondaar was. Ik ben nog steeds een zondaar, maar toen ik zijn vijand was, zeg maar.
Ja.
Toen al van mij gehouden heeft.
Ja, hij hield al van jou voordat je van hem hield.
Ja. Klein zijn, als ik in bij de vader kan zoeken. Over klein zijn.
Ja. Voel je dat? Gevoelsdingen. Want als we samen leven, dan hoor ik soms hele andere dingen, zeg maar.
Als je vader niet een heel liefdevol persoon was, is het lastig om God de Vader te zien als een liefdevolle vader die onvoorwaardelijk van je houdt.
Ja. Dus als je geen goed vaderbeeld hebt van je aardse vader, dan is het moeilijk om de vader te zien zoals dat hij is.
Ik denk dat Jezus de vader laat zien.
En de Heer Jezus laat de Vader zien, absoluut.
Ik denk op Marianne aanvullen, die vind je juist ook wel onveilig.
Onveilig, als je een vader hebt in je leven, waar je nu mee leeft, en die vader geeft onveiligheid, dan kan het vaderbeeld vervormd worden dat je je onveilig voelt.
Ik vind het vaderbegrip echt wel eens lastig.
Ja.
Misschien ben ik de enige, maar ik vind het soms echt heel lastig.
Ja, het vaderbeeld is heel lastig.
Ja.
Er zijn zoveel vervormingen in onze gedachten.
Natuurlijk kennen we de liefde van Jezus. En natuurlijk ken ik de liefde van dat God in zijn vaderschap zijn zoon gegeven heeft. Maar dan nog steeds is er een... Kun je dat niet... Ik kan het niet echt bevatten.
Nee. Het is moeilijk om te bevatten, die vaderliefde, dat hij zo... Dat je echt gewoon, ja, aan de ene kant, want dat is het spanningsveld, zeg maar, de heiligheid van God de Vader, die we heel duidelijk en helder willen laten staan. Maar tegelijkertijd geen afstand kweken, maar dat we wel ons hart delen met de Vader. Hij is de schepper, hij heeft alle dingen in handen, hij bestuurt ons leven. Elk detail van ons leven, als we nog gaan fietsen, of dat we keuzes maken, of dat we... onze pen kwijt zijn, of dat we een moeilijkheid hebben op het werk, en dat je dan zegt van ja, hoe moet ik daarmee door, dat we dat eerlijk gewoon tegen de Vader uitspreken. Situaties als ze in het leven komen, je kun je eigenlijk soms ziek voelen, je kun je eigenlijk zwak voelen, en dan denk je van, hoe komt dat toch, en dan zeg ik gewoon eerlijk tegen de Heer God, van, ik snap er helemaal niks van. Hoe zit het nou? Wat bedoelt u nou? Waarom gebeuren nu deze dingen in mijn leven? Ook dat is een omgang hebben met de Heere God. Om gewoon te zeggen van, u bent veel groter, u bent veel heerlijker als dat mijn verstand kan bevatten. En de situatie om me heen, ik snap het gewoon niet. Heere God, laat mij zien wat u bedoelt in mijn leven. Welke kant wil u met mij op? Dat soort dingen, dat spreek ik uit tegen de Heere God. Dus ook op die manier, en dat vertrouwen van Heere God, u hebt het echt in handen en het zal goed komen. En ik heb vaak ook al een plan in mijn hoofd hoe God het voor mij moet gaan doen. En dat vind ik nog het allermoeilijkste, want ik wil dat God een bepaalde weg gaat. En als die gaat, dan heb ik vrede. Maar als God een weg gaat met mij die ik helemaal niet snap, dan zou ik mijn vrede kwijt zijn. En ik heb geleerd om dan de vrede niet kwijt te raken. Om dan te zeggen, ja Heer God, uw weg is heilig, ik snap hier helemaal niks van. Het is goed wat u met mij bedoelt, ik heb een plan in mijn leven. Ik snap er niks van. En dan in hele moeilijke omstandigheden, die helemaal niet fijn voelen en die ook heel onprettig zijn, toch je toevertrouwen aan de Vader. Want hij zorgt voor jou. En als je dacht, en dan komen die schakels van, als je nou dat niet hebt ervaren in de tijd dat je hier leeft van je aardse vader, dan is het heel moeilijk om door te schakelen.
Hoe doe je dat dan?
Dat is een goede vraag.
Dank.
Hoe doe je dat? Ten eerste is het voor mij ook heel erg belangrijk, en daarom ook deze tekst van Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. We kunnen de Vader als een strenge God, en die met het vingertje zo staat en zo op die manier jou veroordeelt. En ja, zegt van, als je dit niet goed doet, dan volgt dit. Als je dat niet goed doet, dan zal ik je oordelen. En als je dat niet goed doet, word je vervloekt. Zo kunnen we de Vader zien, zeg maar. Dat afstandelijke, dat heel... En wat helpt mij, zeg maar, om dan de Bijbel te gaan lezen? Ja, hoe krijg ik een goed vaderbeeld? Want dat is je vraag, hè?
Nou, mijn vraag is meer, ik denk dat ik redelijk goed de Bijbel ken. In de zin van, ik ken de teksten die hierover gaan, die heb ik redelijk veel gelezen. Maar om het vanaf mijn verstand, wat je zelf zegt al, die verstandsantwoorden, die kennen we allemaal wel.
Ja.
Maar om van daaruit mijn gevoel aan te spreken...
Ja.
Je weet, daar hebben we samen veel over gesproken. Bij mij is het ongeveer 3 millimeter ongeveer. Maar om dat te kweken...
Ja. Het is, voor mij is het stap voor stap. En dat kan voor een ander anders zijn. Hè. Ik kan alleen maar nu maar zeggen hoe het voor mij is. Als ik aan de Vader iets vraag, of aan de Heere God, en ik krijg gebedsverhoring, krijg ik vertrouwen in iemand. Dat is net zoals als in het dagelijks leven, als je iets aan iemand vraagt, en de afloop wat je gevraagd hebt, is goed uitgevoerd, en je hebt iets kleins aan iemand toevertrouwd, en je ziet dat het goed bewaard wordt, en goed bewaakt wordt, en goed uitgevoerd wordt, krijg je meer vertrouwen in die persoon. En zo is het ook bij de Heere God. Uiteindelijk durf je ook meer toe te vertrouwen aan die persoon. Dus je durf je eigenlijk meer over te geven, en grotere dingen van God te gaan verwachten. Je geloof groeit, wordt bevestigd. En dat heeft de Heere God in mijn leven gedaan, door, ik heb aan de Heere dingen gevraagd, en ik kan nu wel een getuigenis van mijn leven gaan houden, dus dat wil ik ook niet helemaal gaan doen. Stap voor stap heeft de Heere God steeds meer vertrouwen gegeven. En het is, ik heb het echt in mijn leven gehad, ik geloofde alleen maar God in alles wat ik kon beheren, en wat ik kon beschermen, en wat ik kon bewaken, en daar liet ik God in toe. En ik dacht dat ik God moest ook in dat kader moest krijgen waarin ik dacht. Gelukkig ben ik daarvan verlost. Ik denk niet meer in het kader hoe ik denk. Maar ik durf nu het los te laten en te gaan zien wat God gaat doen. En dat geeft rust. Ik hoef het niet meer te bewaken. Ik heb het niet meer in de vingers. Maar het is in controle van mijn Vader. Zo is het geloofsvertrouwen gegroeid. Dus eerst kleine dingetjes aan de Heer toevertrouwen. En ik vind het nog, de kinderen doen het nog het makkelijkst. Die bidden gewoon en die vragen. Ja, een voorbeeld gewoon. Joelle die had kiespijn. Ja, ik weet niet, was nog iets jonger, 7 denk ik. En ik breng haar naar bed en zeg, papa, ik heb kiespijn. Ze zegt, we gaan hem verbidden of dat de Heer die kiespijn weg wil nemen. En ik denk van, nee, dit wordt een vertrouwenskwestie van God. En God, dat kind heeft vertrouwen in God. En, maar dat ging in mij om. Ik heb dat niet uitgesproken. Ik zeg heel enthousiast, ja, we gaan ervoor bidden. En Joelle die bidt daarvoor. En ik zit daar met een verwrongen hart. Heere God, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En bescherm alsjeblieft het kind niet. Ik schaam me dat ik niet geloof. Zo zat ik daar. En zei best vol vreugde. Of dat de Heere God die kiespijn weg wil nemen. Een uur later loop ik de trap op. En Joelle die roept en zegt: papa, de kiespijn is weg. Dank de Heer. Met ten diepste schaamde ik mij. Met dat geloofsvertrouwen, 3 dagen later, moesten we voor controle naar de tandarts toe. We komen bij de tandarts. En die tandarts die vraagt van: heeft Joelle geen kiespijn? De kies is, die is ontstoken. Nou, zullen we er maar uithalen? Ik zei: doe dan maar. En ik was er stil van en ik heb eigenlijk ook niks gezegd. Ik heb nog niet eens geen getuigenis van God gegeven. Zo slecht ben ik dan ook nog weer. Geloofsvertrouwen. Hoe kunnen we elkaar daarin stimuleren? Want dat is de vraag. Kinderlijk vertrouwen. Stap voor stap. Klopt. Ja. Klopt. Een voorbeeld gaat altijd weer ergens mank. Dat is waar. Dus, daarom zeg ik, het is een getuigenis uit het leven wat gebeurd is. Meer kan ik er niet aan doen, zeg maar.
Dat heb ik ook wel gemerkt, inderdaad, als de kinderen als een beeld van krijgen.
Ja.
En dat de Heer ons wel te proef stelt, maar kinderen eigenlijk niet.
Nee. Eigenlijk zie ik dat patroon voortdurend terug.
Omdat die echt dat vertrouwen moeten leren, zeg maar. Wij weten van, er zijn dingen die we gewoon niet krijgen. Alleen op een andere manier misschien.
Ja.
Maar kinderen zijn zo eenvoudig.
Ja. Ja, of dat de Heer daar veel specialer mee omgaat.
Ja.
Met veel meer liefde nog, met veel meer toewijding. Laat de kinderen tot mij komen.
Ja.
Ze hebben grote geloof.
Ja.
Ze hebben grote geloof. Ze hebben niet die weerwaar van gedachten. Van ons als ouderen.
En God vraagt geen groot geloof, hè? God vraagt geloof.
Klopt. Ja. Absoluut. Er hoeft geen groot geloof te zijn.
Stond nog mee van de Heidelbergse catechismus. Dat verhoor ik. Heel mooi.
Maar even voorlezen, ik heb hem niet bij me.
Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde? Antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtige God en hij wil het ook doen als een getrouw Vader.
Ik kan het even niet samenvatten, maar.
Niet twijfelen wat je vraagt, dan zal je ontvangen, zegt hij. Dat bedoelt hij bij ons.
Kinderen
hebben geen
bijbedoeling. Ja. Paul, kun je er een beetje wat mee? Of wordt het alleen nog moeilijker en waziger?
Alleen waziger.
Ja. Dan gaan we er samen nog een keer over praten.
Ja, dat komt wel.
Ik had ook nog iets wat ik in ieder geval wou delen, zeg maar. Dat ik een keer van de zomer zat in een speeltuin. En waren mijn kinderen aan het spelen met die Afrikaanse kinderen. En dan denk ik, wat zit ik hier te doen? Kan ik wat voor ze betekenen? En dan hadden ze over geloof, maar ze kennen dat niet en zo. En ze waren aan het spelen. En dan vraag je jezelf, heer, hoe kan ik deze kinderen bereiken met wat is geloven? Dus toen kreeg je een soort ingeving. En dan zeg ik, zullen we een spelletje doen? En dan zie je ook, zeg maar, ik ben de vader van mijn kinderen. En ik zeg, nou, klim maar op het huisje. Ik zeg, en dan mogen jullie er afspringen en dan vang ik jullie op. Dus dan staan ze daar, 5 kinderen, 2 kinderen van mij en 3 Afrikaanse kindjes, van jong tot een beetje tot 1 jaar of 7. En dan zie je mijn dochtertje, die bedenkt zich niet, die springt. En ik pang erop, ik zet hem neer, of ik zwaai er een keer in, ik zet hem neer. En dan mijn zoontje, die springt ook een keer. En dan zie je het kleinste meisje, het Afrikaanse meisje, die springt ook nog redelijk vrijmoedig. En de andere, die gaat heel voorzichtig en die zorgt dat ze niet echt springt, maar nog één voet op het schuine dakje zet. En de oudste, die doet net als, die rent er een beetje af. En ik zie dat ik er vang. Nou, op een gegeven moment ging dat dan zo goed. En dan zeg ik tegen mijn dochtertje, doe je handen maar voor je ogen, dan vangt papa je op. Dus die springt, doet haar handen voor de ogen. En dan doet ze het er zo, en ze springt, en ze vertrouwt mij, en ik vang het erop, en ik zet er neer. En dan zie je die kinderen ook, die doen eerst handen voor de ogen, even nog kijken. Ja. Nog een keer kijken, en dan doen ze toch zo, en ze springen, en onderweg doen ze nog de handen even eraf. Totdat dat ook goed gaat, en dan zeg ik tegen mijn dochtertje, ik zeg, laat je nu maar achterover vallen. Dus die kijkt zo en die ja, papa staat er en laat zich vallen. Mijn zoontje kijkt, ja, laat zich vallen. En deze kinderen, kijk zo, die blijven kijken en ze zien dat gaat ook goed.
Ja.
En dan ben je zo bezig. En dan op de laatste was zo van, laat je nu maar achterover vallen met je handen voor je ogen.
Ja.
En dan je eigen kinderen, die ik al kennen zeg maar, die je elke dag zien en beleven, die doen de handen voor je ogen en toch kijken ze nog even. Staat papa er wel?
Ja.
En die andere kinderen, ja. Die kijken de hele tijd en dat duurt een hele poos voordat ze zeg maar die handen voor hun ogen durven doen en zich laten vallen, omdat ik hun vader niet ben.
Ja.
En zo zag ik dat ook van, hey, dat is een stukje vertrouwen wat langzaam aangroeit.
Vertrouwen wat groeit.
Ja, ja, en waardoor je zeg maar langzaam achterover durft laten vallen, wetend dat hij daar staat.
Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk wat ik ook probeerde duidelijk te maken, zeg maar. Die groei van vertrouwen,
ja,
in je leven. Je gaat God ervaren. En dat is, dat, ja, het leren kennen van hem, en dat is voor iedereen anders. Maar het is wel het vertrouw dan gewoon even een klein deeltje aan God toe, en God zal het groter maken. Dus ook dat een proces. Ik moet, ik ga nu vertellen zeg maar hoe ik die preek heb voorbereid. Ik heb samen met Gerrit van Valen die preek voorbereid. En het moest een mooie preek worden, zeg maar. Het moest vloeiend zijn. Het moest in die dingetjes doen. Sorry, Gerrit. Dus, maar het is goed om je te bekwamen om te spreken, maar soms gaat het gewoon anders. En Alina die is ook de weg kwijt ondertussen. Oh. Maar... wat ik wel nog belangrijk vind, en wat ik ook wil helder onder voor ogen wil stellen. De Heer Jezus, zei om nog een keer Johannes 5 vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. De Vader heeft het oordeel over ons leven aan de Zoon gegeven. Dus in die zin, dat strenge vingertje van God de Vader. Waarom zou je bang zijn voor de Vader? Hij oordeelt je niet. Het oordeel is aan de Zoon gegeven. En wat straalt de Heer Jezus uit? Hij wil jou redden. Hij wil jou zalig maken. Hij wil al jouw zonden vergeven. Dus als je met jouw drek van jouw leven, de zonde van jouw leven, als je dan dat aan de Heer Jezus overgeeft. En je wordt vrijgesproken door de Heer Jezus. En je krijgt verzoening. Moet je dan nog angstig zijn voor het oordeel van de Vader? De Vader oordeelt niet. En dat is ook vaak. We maken een scheiding in onze gedachten tussen of dat de Vader en de Zoon niet één zouden zijn. En dat wil de Heer Jezus juist ook in Johannes laten zien. De Vader en de Zoon zijn één. Als de Heer Jezus jouw zonde vergeeft, heeft de Vader dat ook gedaan. Mag naar de volgende sheet, dan ga ik proberen om het verder na te denken over hetgeen wat we gesproken hebben. In Johannes 3, vanaf vers 17 tot 21, laten we die erbij pakken. En als we het gevoel krijgen van jongens, we moeten stoppen, dan stoppen we. Zeggen we gewoon van het. als het vervelend wordt en aandacht verslapt, zeg het gewoon eerlijk. Want ik ben nu ongeveer de draad in de tijd kwijt, dus dat... Johannes 3 vanaf vers 17 tot 21. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Je ziet het hier terug, hè. Het is niet het doel van de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus en de Vader zijn één. De Vader heeft niet het doel om jou te veroordelen, want hij oordeelt niet. Hij heeft het oordeel aan de Heer Jezus gegeven. En het hart van de Heer Jezus is, hij is naar deze wereld gekomen om ons te redden, om ons te behouden, om ons niet te veroordelen. Wie in hem gelooft, vers 18, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Geloof en ongeloof, weer helden naast elkaar. Geloof en ongeloof. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Zie het Lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. Horen, zien, hoor het woord. Geloof in het woord wat de Heer Jezus tot jou spreekt. Zie het Lam van God, die de zonde van jou wegneemt. Vers 19, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liefgehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Wie in het licht wandelt, ziet wat de werken van de duisternis zijn. Ik denk als wij in het licht wandelen en wij wandelen, dat is niet wat ik denk, dat is wat het woord zegt. Als wij in het licht wandelen, dan zullen we de werken van de duisternis zien. En dan ervaren we ook die strijd, zeg maar. En die strijd van ons leven. En ik wil toch naar Galaten daarin gaan, naar Galaten 5. Vlees en geest. Het vlees en de geest wat tegen elkaar strijdt. Galaten 5 van vers 17, 16. Gelaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult de begeerde van het vlees niet volbrengen. Want, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. En dat is dat licht en duisternis. Als de werken van de duisternis openbaar komen en je wil die eigenlijk niet doen en je wil graag in de liefde en in de nabijheid van de Heer Jezus wandelen. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Dan krijg je die worsteling in jezelf. Want dan voel je van, ja, ik zou wel de werken van het vlees willen doen, maar ik doe niet wat ik wil. En dan ga je twijfelen. Ga je twijfelen van, ja, ben ik nou weer nog geboren? Heb ik nu wel de Heilige Geest ontvangen? En dan kom je in die spiraal, zodat je eigen naar beneden gaat trekken. En op een bepaald moment geloof je niks meer. Dan denk je gewoon, ik ben niet meer gered. Ik zou gewoon volmaakt moeten zijn. Want dat is eigenlijk je gedachte. Als je denkt dat je nu op deze aarde volmaakt moet zijn. En dan pas gered bent. Heb je dit mis. Je hebt strijd te voeren tegen jouw vlees. Je vlees, wat tegen de geest begeert, dat is nog gewoon in je. En ga dan niet zeggen, van als je die strijd hebt van ik ben geen kind van God en ik kijk niet naar me om en het is niks en kom je in een heel negatieve spiraal. Ga zo niet denken. Weet dat het realiteit is dat je in oorlogsgebied leeft. Er is strijd tussen vlees en geest. En wandel je in het licht, dan zul je allerlei vlees en duisternis zien. Maar dat je die ziet in jezelf, is niet om je dan je eigen te gaan veroordelen, maar is er de weg om ervan los te komen en ervan te gaan breken. En hoe kom je ervan los? Vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Je zult het zeker niet volbrengen. Je zult zeggen, ah, misschien zullen we dan het vlees niet doen. Maar wandel in de geest en je zult de werken van het vlees niet doen. Dus je moet niet gaan richten, ik moet dit niet doen, ik moet dat niet doen, ik moet zus niet doen, ik moet dit beter doen. Hier ben ik nog slecht in. Als je je daarop gaat focussen, kom je er niet uit. En om heel goed je best te gaan doen, om het beter te gaan doen, dat ga je ook verliezen. En we proberen het wel. We zijn echt enthousiast en we gaan echt ervoor. En we zeggen van, ik wil gewoon het goed doen en ik wil niet struikelen. En je gaat op je neus. En je gaat struikelen. En je gaat twijfelen. En je komt in het molentje en dan zeg je eigenlijk van, ben ik nog wel een kind van God? Maar wandel door de geest. Dus 18, als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. En dan zie je gewoon de werken van de duisternis, wat is dat? Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. En dan kom je gelijk in die, in dat spagaat. Ja, maar ik merk nog jaloersheid bij mezelf. Maar dat is als je in het licht wandelt. Alles wat niet bij het licht hoort, ga je merken van, ja, nu was ik wel egoïstisch. Nou, wees blij dat je het ziet. Dat is de geest die jou dat laat zien. Dan wandel je bij in het licht. Als je wandelt in de geest, dan zul je de werken van de duisternis zien. Nou, ben je wel tegengekomen waar je last van hebt? Ik wel. Maar dan wandel je in het licht. En dan is het niet om daarin te gaan leven en te zeggen van, ja, ik wandel in het licht, ik zie je, dus ik leef daarin. Nee, als je leeft in de werken van de duisternis, dan zul je het koninkrijk van God niet beërven. Dus als het je passie is, en als je zegt van, ik leef mijn leven en ik stoor me er niet aan. Dat is wat anders als er strijd mee hebben. En dat verschil, strijd of het leven erin. Dat is het verschil. Worstel je ermee en wil je die werken van de duisternis niet doen? Dat is de geest die dat openbaart. Het is de duivel die jou dat niet openbaart. Ja, wel om je het in je gezicht te wrijven, om je naar beneden te halen en om je dan maar niet meer te geloven. Dan wel. Dan zal de duivel dat gebruiken om je onderuit te schoffelen en om je in de tijd weg te halen. Wandel in de geest. Wat is dan wandel in de geest? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is iets wat in jou hart is, wat je graag zou willen, want je loopt er tegenaan. Ja, ik was nu niet zo heel maandig. Eigenlijk ben ik er niet helemaal goed mee omgaan. En je hebt er spijt van. Kijk, maar het is wel je verlangen. Het is verlangen om erin te leven. We leven dat hier niet in volmaaktheid. Maar we jagen ernaar. We voelen ons echt. En dat is dat gevoel dat je, als je niet goed gereageerd hebt, dat is goed. Maar dan moet je vluchten naar het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus ja, die strijd, die gedachte. Ik hoop dat het je helpt om die goede balans van het woord hoort en het ziet en dan erin geloof kunt leven. Is dit een beetje helder? Of was ik nu een beetje, was het te veel woorden? Was het helder?
Het is heel helder. Ja, vooral hetgene wat je zegt, als je het voelt, als je ziet en ervaart de werkelijke duister, dat je dan in het licht komt.
Ja.
Een heldere gedachte. Ja, bedankt.
Mooi. Het gaat er niet om of dat ik het wil merken. Ik wil gewoon weten of dat het landt. Ik wil nog naar Johannes 6 vers 40 gaan. Johannes 6 vers 40. Johannes 6 vers 40. Ook vers 39 daar nog bij lezen. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die in de Zoon, en ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is de wil van de Vader. Als je geborgen bent in het bloed van het Lam, heb je eeuwig leven. Nu mag je al in dat eeuwige leven leven. Dat het leven en het wandelen met de Heer Jezus.
Het woordje zien, is dat dan geestelijk zien op Jezus? Of bedoelt Johannes hier letterlijk zien op Jezus?
In de tijd toen Johannes daar op de aarde wandelde, kon hij letterlijk zeggen, zie het Lam van God. En ik denk ook dat hij met de vinger heeft gewezen, daar loopt hij. Hij is het die de zonde van de wereld wegneemt. Want de Heer Jezus moest in die tijd geopenbaard worden als de Messias. Als de koning van de Joden. En voor ons is het door het woord zien, zeg maar, je leest het woord. En daardoor zie je als het ware de Heer Jezus. En erken je hem als de zaligmaker. Dus daarom is het woord horen en Jezus zien in het woord. En dat is goed om daarover na te denken. Zie het Lam van God. Zullen we dat zingen? Zie het Lam van God. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met het kruis op zijn rug. Een doornenkroon op zijn hoofd. Zie zijn liefde voor jou in zijn ogen staan. Johannes 6 vers 47. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Dus, ook voor mezelf heb ik daar ook, denk van ja, hoe vaak staat er nou in de Bijbel, of alleen al in Johannes, geloven, gelovende, geloof. Ik kwam zo'n beetje op 86 versen, alleen in het Johannes-evangelie waar het over geloof gaat. En dat is zo mooi, zeg maar, om... Ja, het woord te horen en te zien, zeg maar, alle facetten van het geloof. Ik zal hem nog wel doormailen, of wat dan ook. Van al die teksten gewoon onder elkaar, als je dat leest, dan zie je de verschillende manieren van geloof en hoe je gelooft. En wat het inhoudt, wat het betekent, hoe het zichtbaar is. En dan, als Johannes, zeg maar, die brief heeft geschreven bijna, tot aan hoofdstuk 20. Dan zegt hij ook. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. En nog, als we denken over het geloof, hij heeft heel veel geschreven over het geloof en er is nog veel meer om daarover te zeggen. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus alles wat Johannes heeft willen delen is om te zien geloof te omschrijven en ongeloof. Wat is ongeloof en wat is geloof? Een geweldige zegen om daarin te lezen. En dan Johannes 17, vers 3, wil ik als laatste lezen. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ja, dit houdt in het kennen van de Heer Jezus. Hoe zei ik dat vanmorgen ook alweer aan tafel? Weten en kennen. Wat is kennen? Want dan wordt er gelijk aan mij gevraagd van wat, ja, hoe staat het dan in de grondtaal? Ik praat al continu over die preek, dus die preek zijn ze bij mij in het gezin al helemaal ingeworteld. Ja, dit houdt in dat zij een levensgemeenschap met de Heer Jezus beleven, een intieme en vertrouwelijke persoonlijke omgang hebben met de Heere God. Dat is eigenlijk een gemeenschap, een leven met God, dat is hem kennen. Het weten en erkennen, en dat het, in het grondwoord kennen stond ook een groeien, als het ware een beweging na. Het leren kennen, het beter gaan weten. Dus het is ook, anders ja, want dan is het alleen maar vorige jaar, als je het leren kent, dan heb je eeuwig leven. Het grondwoord van het kennen is er naartoe leven. Dat vond ik ook heel mooi. Dus ik word ook elke keer weer gedreven van, ja, wat je zegt, waar heb je dat vandaan en hoe heb je dat verzonnen? Dus dan moet ik ook weer terug en dan zeg ik, oh ja, zo was het, ja. Dit vond ik echt mooi, om dat voor mezelf ook elke keer weer opnieuw helder te hebben. Het kennen van hem, het leven in een intieme relatie met hem, in principe, ja, net zoals dat je een hele goede vriend of vriendin, of met je vrouw, of met je man, of je hart deelt, het diepste van wat in je hart is, dat vertel je aan de Heere God. En zo bouw je een relatie op. Dingen die je moeilijk vindt, je krijgt antwoorden van God. Dat bemoedigt je om weer iets nieuws te vragen, om hem nog meer te leren kennen, nog meer van zijn heerlijkheid te zien. En zo mogen wij ook samen dit nieuwe jaar straks weer ingaan, het oude jaar uit, en het eeuwige leven nu samen al met elkaar te leven en daarin te groeien. Heere God, dank u wel voor uw woord, wat u gegeven hebt, en dat we u mochten zien. De liefde die u in uw ogen hebt staan voor ons. Dank u wel, Heer Jezus. Zie het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uzelf hebt willen laten zien in uw woord. Dat we samen ook enigszins een klein beetje de worstelingen van ons hart ook hebben kunnen delen. Met elkaar erover hebben kunnen spreken. Heer God, ik dank u voor de kracht van uw Heilige Geest die u in ieder van ons hebt gegeven om ons te doen groeien en bloeien in u. Dank u wel, Heer Jezus, voor het woord dat u vanmorgen hebt gegeven. Zo heel anders als gedacht. U zij de lof en de eer en aanbidding. We prijzen u in Jezus' naam. Amen.